Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 36, het derde vers: bij u, Heer, is de levensbron. Wij lezen Gods woord uit de brief van Paulus aan de Colossenzen. Het eerste hoofdstuk, we beginnen bij vers 9 en we lezen tot en met vers 23. Colossenzen 1, vers 9 tot en met 23. En na de schriftlezing zingen we het derde vers van Psalm 135. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere tot alle behagelijkheid in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis van God. Met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte van zijn heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, dewelke het beeld is van de onzienlijke God, de eerstgeborene aller creaturen, Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente, hij die het begin is. De eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, door hem zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken nu ook verzoend in het lichaam zijns vleeses door de dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen, indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies, dat gij gehoord hebt, het welk gepredikt is onder alle creatuur die onder de hemel is, van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Wij doen belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, als wij vanavond verder lezen in onze Heidelbergse catechismus en toekomen aan de volgende vraag in zondag 6, dan lezen wij de volgende vraag. Vraag 18 is dat. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? En het antwoord luidt: onze Heere Jezus Christus. En dan volgt daar nog het een en ander. Maar dat lezen we er vanavond niet bij. Wat wij wel willen doen, dat is naast dit gedeelte uit onze catechismus leggen artikel 19 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik weet niet of u het zich nog herinnert, maar toen wij opnieuw met de prediking aangaande de catechismus zijn begonnen, ergens in december vorig jaar, En toen heb ik u gezegd dat ik af en toe de gelegenheid te baat wil nemen om ook iets uit de andere belijdenisgeschriften naar voren te brengen in de prediking. Namelijk die gedeelten die in de andere belijdenisgeschriften uitvoeriger aan de orde komen dan in onze catechismus. Nou, vanavond hebben we zo'n gelegenheid. Als vraag 18 van onze catechismus spreekt over degene die tegelijk waarachtig God en waarachtig mens was, over de twee naturen in de ene persoon van de Heer Jezus Christus, dan vinden we dat uitvoeriger in artikel 19 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis omschreven. Ik ga u dat artikel nu ook lezen. Waarboven staat van de vereniging en het onderscheid der twee naturen van Christus in één persoon. Wij geloven dat door deze ontvangenis de persoon van de Zoon onafscheidelijk verenigd en tezamen gevoegd is met de menselijke natuur, zodat er niet zijn twee zonen Gods, nog twee personen, maar twee naturen in een enige persoon verenigd. Doch elke natuur haar onderscheiden eigenschappen behoudende. Gelijk dan de goddelijke natuur altijd ongeschapen gebleven is, zonder beginsel der dagen of einde des levens, vervullende hemel en aarde, alzo heeft de menselijke natuur haar eigenschappen niet verloren, maar is een schepsel gebleven, hebbende beginsel der dagen, zijnde een eindige, eindigende natuur en behoudende al hetgeen dat een waar lichaam toebehoort. En hoewel hij door zijn verrijzenis onsterfelijkheid gegeven heeft, nochtans heeft hij de waarheid van zijn menselijke natuur niet veranderd, terwijl onze zaligheid en verrijzenis mede hangen aan de waarheid van zijn lichaam. Doch deze twee naturen zijn alzo tezamen verenigd in één persoon, dat zij ook zelfs door zijn dood niet gescheiden zijn geweest. Zo was dan hetgeen hij stervende in de handen van zijn vader bevolen had, een ware menselijke geest, die uit zijn lichaam scheidde, maar intussen bleef de goddelijke natuur altijd verenigd met de menselijke, ook zelfs toen hij in het graf lag. En de godheid hield niet op in hem te zijn, gelijk zij in hem was toen hij een klein kind was, hoewel zij zich voor een kleine tijd zo niet openbaarde. Hierom bekennen wij dat hij waar God en waar mens is. Waar God, om door zijn kracht de dood te overwinnen. En waar mens, opdat hij voor ons zou kunnen sterven uit de zwakheid van zijn vlees. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen. Heren, wij mogen vanavond eerst wel om uw onmisbare zegen vragen en om de leiding en de verlichting van uw Heilige Geest. Als we vanavond geroepen worden om een van de mysteriën, een van de geheimenissen van het evangelie te overdenken. De verborgenheid der godzaligheid, waarvan de apostel zegt dat hij groot is. En die verborgenheid van de godzaligheid is God geopenbaard in het vlees. Eén persoon, twee naturen in die ene persoon. Niet vermengd, niet veranderd, niet gedeeld en niet gescheiden. Heren, en daarmee zijn wij tegelijkertijd aan het eind van wat wij kunnen zeggen. En dan begrijpen we het ook nog niet eens. Maar ge roept er ons toch toe op, Heren, om de dingen Gods na te denken. En zoals we dat zojuist gelezen hebben in dat artikel uit onze belijdenis, onze zaligheid hangt hiervan af. O God, wij bidden van u dat ge ons dan ook een heilige belangstelling wilt geven voor deze zaken. En dat u ons geven wilt dat we ons verstand, het door u gegeven verstand, mogen gebruiken. Maar wilt u het dan wel verlichten? En wilt u ons dan wel genade geven om deze dingen te overdenken. En kon het zijn ook met toepassing voor ons eigen hart en leven. Want dan gaat het vanavond om hem die wij absoluut nodig hebben tot zaligheid. Dan gaat het over hem van wie de apostel gezegd heeft, hem die gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. Heren, en zullen we hem waarlijk lief hebben, dan zullen we graag veel van hem willen weten. Dan kan het niet anders, heren, dan gaat die liefde zich ook uitspreken en openbaren in de begeerte om hem te kennen zoals hij is. En alles wat aan hem is, is dan gans begeerlijk. O God, wij bidden van u dat ge ons deze geest, deze instelling wilt geven bij het preken en bij het luisteren naar de verkondiging van uw woord. En dat we zo de Heere Jezus mogen zien, zoals hij geopenbaard is, zoals hij ook waarlijk is en zoals wij hem moeten kennen tot zaligheid, onder andere ook in de vereniging van zijn twee naturen. Leid ons dan door uw Heilige Geest, Heere, en geef dat de schriften mogen opengaan. En laat niemand van ons al te spoedig gaan klagen dat het nu te moeilijk geworden is. Want, Heere, als we waarlijk begeerte hebben om hem te kennen, dan zullen we immers toch alles in het werk stellen om de kennis van hem te verwerven, langs de weg van uw goddelijke openbaring. Wees zo in ons midden. Geef ons heilige eerbied, ook als wij over deze dingen spreken. Geef ons ook voorzichtigheid, Heere, want nu is er het gevaar dat wij bij zulke onderwerpen de grenzen van wat betamelijk is over stress schrijden. Dat wij meer willen weten dan we mogen weten. Of de grenzen ook overschrijden in die zin dat wij de dingen maar laten voor wat het is. Geef ons genade zoals wij die nodig hebben om op de rechte wijze uw woord te verkondigen en op de rechte wijze uw woord te horen verkondigen en het zo ook met ons mee te dragen in de overdenking en in de overlegging in ons hart. Heere, wil ons bewaren voor alle zonden, voor alles wat verkeerd is, voor alles wat de duivel zou kunnen doen om onze gedachten af te leiden, voor alles waar de vorst der duisternis gebruik van kan maken. En Heere, hij heeft zoveel middelen en mogelijkheden en er zijn in ons ook zoveel aanknopingspunten waar hij zomaar bij aan kan knopen om ons inderdaad van de zegen van uw woord te beroven, maar laat het hem niet toe. En geef dat al onze gedachten gevangen mogen liggen onder de heerschappij van uw goddelijk woord. En wil zo met ons zijn, Heere, naar de grootheid van uw genade. Aan een ieder van ons denken. Ook aan degenen die hier niet zijn, maar die met ons meeluisteren. Die via de kerktelefoon de dienst meemaken. Wees ook met hen, Heere, op de plaats waar zij zijn. Misschien ook een heel eenzame plaats. Misschien in een stille kamer waar ze niet eens zo heel veel bezoek meer krijgen. Heren, en zo ondervinden ze dat er allerlei dingen in hun leven aan het verdwijnen zijn. En dat alles wat vroeger heel gewoon was, nu al niet meer gewoon is. De afbraak, de aftakeling, misschien ook wel de ontluistering. Wij vragen van u dat u ze genade wilt geven, Heren. Om in de weg te gaan die gij met hen gaan wilt. En laten ze zo op u betrouwen. En wilt gij geven in uw genade en in uw ontferming. Dat uw genade licht zal mogen schijnen over hun levenspad. Misschien een moeilijk pad, een eenzaam pad. Maar met uw genade licht toch ook weer een begaanbaar pad. Zegen gij alle die verdriet hebben in hun leven. Verdriet door allerlei moeiten die dit leven omgeven. Verdriet ook vanwege rouw die er kwam. Heren, er is altijd weer, zijn er wel families en gezinnen in het midden der gemeente die geconfronteerd worden met de onverbiddelijke dood. Niet alleen de familie Wiegel in ons midden, maar ook anderen die misschien op wat grotere afstand toch hebben ondervonden dat de dood tot alle mensen is doorgegaan. We vragen van u dat u ze troosten en sterken wilt. De familie van onze oud-predikant dominee Baars, nu in de afgelopen week zijn vader overleed en ook al begraven is. De familie van dominee van der Weert, nu zijn schoonmoeder en de moeder van Angenieke overleden is, zo plotseling. Heren, wilt u troost geven daar waar troost nodig is en kracht geven waar kracht te beleven valt als u erin meekomt. Heren, wij bidden van u dat u in uw gunst en in uw genade u ontfermen wilt over allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. En zo bidden wij van u, Heren, dat u niet met ons doen wilt naar onze zonden, maar dat u ons bezoeken wilt met uw heil. Ons hier, in welke omstandigheden we dan ook zijn, en overal waar uw woord verkondigd wordt. Heren, binnen ons land, daarbuiten, u weet wat er voor nodig is, om dat evangelie tot zegen te doen zijn, daar waar het verkondigd wordt, om het zaad in goede aarde te doen terechtkomen, zorgt u dan voor een goede aarde, voor een toebereide aarde. Heren, geef dat in alle delen van deze wereld, opdat uw naam verbreidt, uw evangelie verkondigd mag worden over de lengte en over de breedte van deze aarde. En dat ze overal vandaan mogen komen. We bidden u ook bijzonder voor die leden van de werkgroep Oost-Europa die deze week weer op reis zullen gaan om te zien wat zij kunnen doen in de toekomst voor de mensen daar die uw woord zoeken te beleiden en die kerk begeren te zijn naar uitwijzen van uw woord. Laat uw zegen erop rusten, Heren, en wilt gij geven dat ook in die delen van Europa en in die delen van de wereld waar het moeilijk is, extra moeilijk, veel moeilijker dan wij ons misschien kunnen voorstellen, dat daar toch uw rijk gevestigd mag worden en blijven en dat dat evangelie van de Heere Jezus Christus vorderingen mag maken, dat dat koninkrijk mag wassen en toenemen. Heren, schenkt dat overigens ook in ons eigen land, waar zoveel is dat zorgen geeft, zoveel is dat erop wijst dat de duivel ook niet stil zit, maar dat hij allerlei activiteiten ontplooit om de loop van uw woord te stuiten en het gezag van uw woord weg te nemen, waarbij ook zelfs kerkelijke vergaderingen het eerstgeboorterecht blijken verkocht te hebben voor een schotel linzenmoes. O God, wij bidden van u dat u er ons voor bewaren wilt, om in dat heilloze spoor te gaan en om allerlei wind van leer te tolereren. We bidden van u, Heren, dat u het ook onze kerken geven wilt, dat we waken mogen bij datgene wat u ons hebt willen toevertrouwen en dat wij door welke geest dan ook we het ons niet laten ontnemen, datgene wat tot zaligheid noodzakelijk is. Heren, schenk uw genade, onverdiend, en hoor ons nog, om Jezus wil. Amen. Wij willen samen zingen uit de 147ste psalm, het eerste en het derde vers. 147:1, laat Heren lof ten hemel reizen. En 3, zeer groot is onze Heer vol krachten. Thank you. Gemeente, vraag 18 vloeit eigenlijk heel logisch voort uit de gang van de ontwikkeling der gedachten in het voorafgaande gedeelte van onze catechismus. U weet wel, in zondag 5 en in zondag 6 is de mens op zoek naar een antwoord op de vraag of er nog een mogelijkheid is om van de zonde verlost te worden en weer met God verzoend te zijn. En daar is gezegd dat die mogelijkheid er wel is, maar dan moet eerst aan het recht van God worden voldaan. En hoe dat moet? Wel, die vragen zijn gesteld en toen is er gezocht naar een mogelijkheid links en mogelijkheid rechts. Er is geklopt op de ene deur, er is geklopt op nog een deur, maar er was geen verlossing, er was geen positief antwoord op de vraag of er nog een middel was. Want alle deuren bleven dicht en van mensen is geen verwachting meer. En van schepselen, ook al zijn ze anders dan mensen, is ook geen heil te verwachten. Wij moeten, zo is tenslotte geconcludeerd, een middelaar zoeken die God en mens in één persoon is. Een middelaar die aan de ene kant waarachtig en ook rechtvaardig mens is. En die tegelijkertijd ook waarachtig God is. En toen is gevraagd, waarom moet dat dan? En daar is ook antwoord op gegeven, waarom hij mens moet zijn. Namelijk omdat de schuld menselijke schuld is. En dus moet de mens die de zonde begaan heeft ook voor de schuld betalen. En waarom moet hij God zijn? Wel, hij moet God zijn om dat werk te kunnen doen. Om het echt ook klaar te krijgen. Om het zo te kunnen doen dat hij kan zeggen, het is volbracht. En zover zijn we dan met elkaar gekomen in het volgen van deze gedachtegang in onze catechismus in de zondagen 5 en 6. En dan vloeit, zo zei ik, heel logisch de vraag 18 eruit voort. Maar wie is die middelaar dan? Zeg het dan nu eens een keer. We hebben nu lang gewacht, we hebben nu precies geweten waarom hij dus is en waarom hij zo moet zijn en waarom er dit en waarom er dat van hem gevergd mag worden. Maar wie is dan deze middelaar die tegelijk, let u ook op dat woordje tegelijk, die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is? En dan wordt het antwoord gegeven, dat is onze Heere Jezus Christus. Het gaat dus, en dan ga ik, zoals ik zojuist al zei, verder niet in op dat vervolg van antwoord 18, namelijk dat hij ons van God tot wijsheid en rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing geschonken is. Dat moet dan maar blijven rusten tot een volgende keer bij leven en welzijn. Maar waar we ons vanavond dan op concentreren, dat is op het feit dat van de Heere Jezus Christus hier gezegd wordt dat hij die twee naturen heeft en dat hij ze tegelijkertijd heeft. Dat ze dus, om zo zeggen we dat dan, dat die twee naturen verenigd zijn in de ene persoon. Hij is God. Dat hoeft denk ik toch geen betoog. Al zou er natuurlijk best het een en ander over te zeggen zijn en heel wat over te zeggen zijn uit de veelheid van gegevens die de schrift ons aanreikt. Laat ik me beperken tot een enkel woord. In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Onderscheiden van God, bij God. En toch zelf ook God. En wie dat woord dan is, dat weet u, want in datzelfde hoofdstuk, Johannes 1, het eerste hoofdstuk uit het evangelie, in datzelfde hoofdstuk wordt een paar versen verder gezegd, het woord, dit woord, dat in de beginne bij God was, dat zelf ook God was, dit woord is vlees geworden. Wie dat woord is, niemand minder dan de Zoon van God. Dus hij is God, waarachtig God, uit waarachtig God. En ik zei het u eigenlijk al, hij is ook mens, vlees geworden. En hij heeft als mens onder ons gewoond en hier op aarde geleefd. Waarachtig mens, rechtvaardig mens bovendien, Want dat heilige, zo zei de engel tegen Maria, dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Vrij van erfzonde, vrij van elke vorm van zonde. Een waarachtig en een rechtvaardig mens. En zo heeft hij deze twee naturen die noodzakelijk waren, en daar kom ik dan niet op terug, want dat is genoegzaam aangetoond in 16 en 17 van ons leerboek. Zo heeft hij die twee naturen bezeten en hij heeft die twee naturen tegelijkertijd bezeten. Daarom zei ik, let u ook op dat woordje in vraag 18, wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens is. Hij heeft ze beide bezeten. En dan komen we vanavond in aanraking met een van de geheimenissen van het evangelie. God heeft ons een evangelie gegeven, gemeente, waar verschillende geheimenissen in staan. En geheimenissen worden wel aangeduid en aangewezen, maar die worden lang niet verklaard. Dat zou ook niet mogelijk zijn. Natuurlijk is er een verklaring voor dit mysterie. Hoe dat mogelijk is dat in één persoon twee naturen huizen. En dat die twee naturen dan niet vermengd worden en niet in elkaar opgaan en niet van karakter veranderen. Natuurlijk is er een verklaring voor, maar die gaat u en mijn verstand te boven. En daarom put de Heere zich ook niet uit in pogingen om ons dat allemaal haarfijn uit te leggen. Hij openbaart het en hij vraagt van ons dat we het zullen geloven. En de kerk heeft zich met deze materie wel bezig gehouden en heel ernstig en heel diepgaand bezig gehouden. En dat is al heel gauw gebeurd in de Nieuwtestamentische gemeente. In de eerste eeuwen is het zogenaamde christologisch dogma ontwikkeld. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Maar daarbij heeft de kerk ook moeten leren betrachten de noodzakelijke voorzichtigheid. Ze kon alleen maar over deze dingen denken en spreken, omdat de Heer zijn belofte waarmaakte, namelijk de belofte dat de Heilige Geest de kerk in alle waarheid zou leiden. Daardoor heeft de kerk daar ook uitspraken over kunnen doen, maar tegelijkertijd is de kerk heel voorzichtig blijven staan bij de grenzen om niet te willen binnendringen in het onverklaarbare en in het niet geopenbaarde. Dat is evenwel toch wel eens geprobeerd, maar dan kreeg je ketterijen. En dan kom je in de kerkgeschiedenis namen tegen van Apollinarius en van Eutyches en van Nestorius en van hun aanhangers, mensen die allemaal school gemaakt hebben en wier opvattingen door andere mensen werden aangehangen, maar waar de kerk iedere keer weer een waarschuwend woord moest spreken en zeggen, nee, dat gaat aan die kant de grens over en dat gaat aan die kant de grens over. En zodoende heeft de kerk steeds weer moeten waken tegen alles waar de menselijke geest probeerde te heersen over de openbaring Gods. Om dan met de beperkte inzichten die mensen hebben het woord van God, het onverklaarbare in het woord van God toch te willen verklaren. En natuurlijk, als je de vragen gaat stellen die hier gesteld kunnen worden, dan kom je met onoplosbare vragen in aanraking. Dan moet gezegd worden, hij is God, hij is de alwetende en hij is mens. En dat beleidt hij ook, want hij weet niet alles. Dan kom je met de vraag in aanraking, hij is als God de almachtige. En hij is mens en tegelijkertijd en daarom als mens en zeker als klein mens, als kind in de kribbe, hulpeloos. Hij is God, hij is de oneindige, de eeuwige. En hij is mens en daarom de eindige en sterft hij. En daarom de vragen zijn best ingrijpend. En de problemen waar we voor gesteld worden zijn inderdaad groot. Maar laten wij voorzichtig onder inwachting van de verlichtende werking van de Heilige Geest in alle ootmoedigheid de woorden Gods naspreken. In het besef dat wij maar kleine, nietige mensen zijn. nietige mensen, eigenlijk hulpeloze mensen, die voor grote dingen geplaatst worden in het heilig woord van God. En die moeten ervaren, zelfs al zouden we nog zoveel denkkracht hebben en zouden we nog zoveel gescherpte in onze analyseringsmogelijkheden hebben, die toch moeten ervaren, die toch moeten bekennen, God is groot en wij begrijpen het niet. Ik zei u, de kerk heeft er in de geschiedenis die achter ons ligt ernstig werk van gemaakt. En de Heilige Geest heeft de kerk daarbij geleid. Dat was ook nodig. Als we nagaan in de kerkgeschiedenis, en ik weet niet of u daar wel eens wat van leest, de oude kerkgeschiedenis, en dan bedoel ik nou niet alleen die verhalen die gaan over de vervolgingen en over de martelaren. Vaak is de kennis van de oude kerkgeschiedenis een beetje beperkt gebleven tot een aantal van die figuren die om het geloof zijn verbrand of die om het geloof voor de wilde dieren zijn geworpen enzovoort. En dat is natuurlijk allemaal ook onderdeel van de geschiedenis van de kerk des Heren. Maar ik weet niet of u ook wel eens nadenkt en iets leest over de ontwikkeling van de leer in de geschiedenis van de kerk. Dan komt u er ook achter dat de duivel niet alleen met geweld de christenen en de christelijke kerk heeft bestreden, door vervolgingen te ontketenen en door mensen ter dood te laten brengen, dat is geweld. Maar hij heeft de kerk ook zoeken te bestrijden met list. Met listige verleidingen, met dwaalleer. Wat zijn er een dwalingen geweest? En wat moest de kerk iedere keer op haar hoede zijn tegen die dwalingen? En die dwalingen die richten zich met name op het hart van het evangelie. In die oude tijd, in die eerste eeuwen, werd met name datgene wat het evangelie over God en over Christus zegt, van alle kanten aangevochten. De duivel had het goed begrepen. Dat als hij mensen zou kunnen laten geloven in een andere Christus dan de Christus die in het evangelie geopenbaard is, zij ook hun zaligheid kwijt zouden raken. Want de zaligheid is ten nauwste verbonden aan de zuivere kennis van de zaligmaker. Aan de zuivere kennis en het geloof in de persoon van de zaligmaker. En vandaar dat de duivel geprobeerd heeft op dat terrein juist de ketterijen vorm te laten krijgen. Nou, en toen noemde ik u al een paar namen. Gelukkig in 451 is er, en dat was nog niet eens zozeer dankzij de invloed van de kerkelijke leiders, maar dat was nog meer dankzij de invloed van de toen regerende keizer en de keizerin, is er weer een concilie gehouden, het vierde grote concilie, en dit keer in de stad aan de Bosporus in de tegenwoordige Turkije, Chalcedon geheten. En daar zijn de toen nogal invloedrijke dwalingen van Uitiges en zijn school en van Nestorius en zijn school veroordeeld en afgewezen. En toen is er een uitspraak gedaan die tegelijkertijd ook de grens van ons menselijk denken aanwijst. Daar is gesproken over de twee naturen van Christus, de goddelijke en de menselijke. En er is gezegd dat die twee naturen verenigd zijn in één persoon. En er is ook iets gezegd over hoe die vereniging van die twee naturen in één persoon te zien is. Maar daar kon men niet in positieve zin over spreken. Daar kon men niet van zeggen zo en zo is het. Daar kon men alleen van zeggen zo en zo is het niet. Hoe het precies wel is, dat blijft Gods geheim. Maar we weten wel hoe het in ieder geval niet is. De vereniging van die twee naturen in één persoon, die moet je zo verstaan, die moet zo opgevat worden dat die twee naturen onvermengd zijn en onveranderd, ongedeeld en ongescheiden. En wat heb je dan gezegd? Dan heb je alles gezegd wat wij mensen ervan zeggen kunnen. Heb je alles gezegd wat de Heilige Geest de kerk heeft voorgezegd. Om in eerbied over de persoon, het geheimenis van de persoon van de door God gegeven zaligmaker te spreken. Ze zijn onvermengd en onveranderd. Dat richt zich tegen diegene die eigenlijk die twee naturen in elkaar lieten opgaan. Zodat je één persoon had, maar eigenlijk ook met één natuur. Waarbij of het goddelijke of het menselijke op de voorgrond trad. En dan werd hij een vergoddelijkte mens of een vermenselijkte God. En daar heeft Galcedo van gezegd, dat is verkeerd. En dat andere, ongedeeld en ongescheiden, dat richtte zich tegen een andere groep in de kerk die sterk beklemtoonde het onderscheid van de twee naturen. Zodat de twee naturen eigenlijk twee personen gingen worden, een goddelijk persoon en een menselijk persoon. En daartegenin heeft de kerk in die vergadering vastgehouden aan de zuivere Bijbelse boodschap van de twee naturen in één persoon. God, Christus is niet een vergoddelijkte mens. En Christus is ook niet een vermenselijkte God. En Christus bestaat ook niet uit twee Christussen. Een goddelijke en een menselijke. U zegt, waar hebben ze zich eigenlijk druk over gemaakt? Wat is dat nou eigenlijk meer dan theologische haarkloverij? Wat is dat nou eigenlijk anders dan dat bepaalde theologen kennelijk zo graag hun stokpaardje wilden bereiden en dat ze graag gelijk wilden krijgen? En wat hebben wij gewone mensen nou met dit soort dingen te maken? Verandert er nou echt zoveel of je gelooft dat die naturen van Christus wel vermengd en wel veranderd en wel gedeeld en wel gescheiden zijn? Is dat nou echt zo'n belangrijk punt dat daar notabene een kerkelijke vergadering voor moest worden gehouden? En als ze dat toen al met alle geweld wilden doen, is het dan nog zo belangrijk dat dat zoveel eeuwen later nog eens een keer op de preekstoel naar voren gebracht moet worden? Wat schieten we nou met dat soort waarheden op? Al die ingewikkelde dingen, laten we het eenvoudig houden. Ja, die gedachtegang die kun je wel begrijpen. Maar het is toch van het grootste belang, gemeente, dat wij weten wat we belijden. Dat we weten wat God heeft geopenbaard. Het is daarom ook van het grootste belang dat wij datgene wat de Heer ons gegeven heeft aan mogelijkheden, en dan denk ik aan onze mogelijkheden om te denken, dat we die mogelijkheden gebruiken. En dat we niet bang zijn voor omschrijvingen die misschien wel wat ingewikkeld lijken. En laten we vooral vragen, Heere, verlicht ons verstand dat duister is. Weet u wat er gaat gebeuren? Wat de geschiedenis laat zien. Wat er gaat gebeuren als we op dit soort terreinen lui belangstelling voor de waarheid en voor de omschrijving en voor de formulering begint te vervagen. Als die verdwijnt. Wat er gaat gebeuren? Twee dingen. We raken de waarheid kwijt, de objectieve waarheid. En we raken in ons geestelijk leven verdord. Merkwaardig als je de geschiedenis van de kerk nagaat, dat juist in de bloeitijden die de kerk beleefde, de kerk het sterkste was in het staan voor en omschrijven van de waarheid. En dat in tijden van geestelijke ingezonkenheid, als we zoveel andere dingen aan ons hoofd dachten te hebben, dat er dan ook een verlies is geweest van de waarheid. En dat dan allerlei ketterijen meer en meer hun kans zagen. En dat dan ging gebeuren waar de apostel de gemeente van Efeze voor waarschuwt. Dat ze werden meegevoerd met allerlei wind van leer. Nou, zeg maar hoe de situatie vandaag in het kerkelijk leven is. Dat is ook een situatie waarin mensen worden meegevoerd met allerlei wind van leer. En dit wordt gezegd, oh ja, daar zit ook wat in. En dat wordt gezegd, oh, dat is ook wel mooi. En dan wordt er weer wat anders verkondigd en er zit er ook weer wat in. En we weten van de werkelijke zaken zoals God ze geopenbaard heeft. En zoals de kerk er haar zich voor ingezet heeft, nauwelijks meer wat af. Waar gaat het dan om? Dat we twee gevaren zoeken te ontlopen. De vermenging van de twee naturen, zodat de Godheid in de mensheid en de mensheid in de Godheid opgaan. Dat is het ene gevaar. Het andere gevaar is dat we de personen opdelen en uit elkaar halen en splitsen. Maar toen de Heer Jezus geboren werd als kind van Maria, toen hij de menselijke natuur via de maagd Maria aannam, toen veranderde zijn Godheid niet. Toen bleef hij wat hij was. En hij werd wat hij voor die tijd niet was. En hij is het vanaf dat moment tegelijk. Hij is nog God en mens in één persoon. En de Godheid bleef Godheid. En de mensheid bleef mensheid. Onvermengd en onveranderd. En toen die twee naturen zo verenigd werden in die ene persoon, toen werd het inderdaad één persoon. En het was die ene persoon, Christus in de schoot van Maria, Christus straks worstelend in Gethsemane, Christus God en mens straks aan het kruis. In die ene persoon, de beide naturen, ongedeeld en ongescheiden, niet uit elkaar gehaald, aanwezig. Zo spreekt de schrift erover. En als de schrift er zo over spreekt, gemeente, dan moeten we de schrift in die weg volgen en verstaan. Dan horen wij deze ene persoon zeggen, ik ben uit de hemel nedergedaald. Dat zegt hij. En daar valt de nadruk op zijn Godheid. Hij, de God, de Zoon van God, uit de hemel nedergedaald. Maar diezelfde mond gebruikt datzelfde woordje ik als hij spreekt als mens. Nu is mijn ziel ontroerd. Dat zegt niet een ander, dat zegt dezelfde Jezus. Ik ben uit de hemel nedergedaald, want ik ben God. Nu is mijn ziel ontroerd, want ik ben mens. En zo zijn er zoveel woorden in de schrift die erop wijzen dat er één persoon is. En die ene persoon is zowel God als mens. Hij zegt, niemand heeft ooit God gekend. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Zo lezen wij uit het getuigenis van het evangelie naar Johannes. Maar het evangelie vertelt ons ook, en dan denk ik aan een woord uit het 11e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie, dat daar de Heer Jezus gesproken heeft. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en die het de Zoon wil openbaren. U hoort, daar is goddelijke majesteit in deze woorden. Hij is zich heel goed bewust van zijn Godheid en hij spreekt als de Zoon van God die de Vader kent en die door de Vader gekend wordt. En er is geen enkele verhouding, waar ook in deze wereld, te vergelijken met de verhouding die er tussen hem en zijn Vader is. En dezezelfde Jezus zegt, als het over de dag van de wederkomst gaat, van die dag en van die uren weet geen mens. Ook niet de engelen. Ook niet de Zoon des mensen. En diezelfde Jezus die de Vader kent omdat hij de Zoon is. En die alle dingen gemeen heeft met de Vader. En die leeft in de volle gemeenschap met zijn Vader. Hij zegt, en het is dezelfde mond en dezelfde lippen die die woorden geformuleerd hebben als hij aan het kruis hangt, en het is een van de diepste momenten van zijn waarachtige mensheid, mij dorst. Begrijpt u dat? Begrijpen doen we dat niet. Heeft het dan nut dat we het weten? Heeft het dan nut dat we ermee bezig gehouden worden in Gods huis? Gemeente, zou u de Heer Jezus willen leren kennen? Mag u voor uzelf weten dat u in beginsel geen vreemdeling van hem en van zijn genade bent? Is dat de begeerte in uw hart geworden om met hem, door hem met God verzoend te worden en met hem in gemeenschap te mogen leven? Laat ik het zo zeggen. Als de vraag door hem aan u gesteld wordt, zoals de Heer Jezus na zijn opstanding die aan Petrus stelde: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Dan bent u misschien wel net zo aarzelend als Petrus, maar mag je het dan toch in oprechtheid zeggen, zij het dan de derde keer passeren, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Wel, als dat dan zo is, als dat zo is, gemeente, nou eerlijk en heel oprecht, dan zou je toch alles van hem willen weten. Als wij mensen op aarde iemand lief hebben, lief krijgen, als je als jonge meisje met elkaar verkeringen krijgt, en dan ben je toch niet tevreden als je mekaars naam weet en je weet het adres en je weet het telefoonnummer en verder niks. Dan wil je toch weten, waar kom je vandaan en wat is jouw achtergrond en wat heb je gedaan en wat ga je doen en wat ben je van plan. Dan wil je weten, langzamerhand ga je daar proberen kennis van te krijgen. Wat is iemands karakter, wat zijn iemands sterke kanten, wat zijn iemands zwakke kanten. Je wil doordringen tot in de ziel juist van degene die je lief hebt. Als hij je weinig of niks interesseert, dan kun je met een oppervlakkige kennis wel volstaan. Dan hoef je daar je best ook niet zo voor te doen. Dan ben je tevreden, oh ja, die naam heb ik ook wel eens gehoord. Maar als je hem lief hebt, dan wil je doordringen tot in zijn ziel. Of tot in haar ziel. Als dat echt zo is. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Dan zou een mens, mag ik het dan ook maar zo blijven zeggen, toch ook willen doordringen tot in de ziel van het voorwerp van je liefde. En als je die vraag niet positief kunt beantwoorden, maar als het dan toch wel de begeerte van je hart geworden is, om je te mogen zijn, een honger in de ziel is, dat de Heere door zijn Heilige Geest ons die genade zou willen schenken, dat we met Petrus kunnen instemmen, durven we het niet, nu nog niet, maar dat het toch ons Heere laat die dag een keer mogen breken, dat ik toch met vrijmoedigheid dat mag getuigen. Nou ja, dan is hetzelfde natuurlijk, dan wil je toch ook zoveel mogelijk van hem weten, die misschien nu nog op zo'n grote afstand staat en waar je nu van nog moet zeggen, ik weet niet waar ik hem vinden moet, maar als je van hem hoort en als je van zijn genade en van zijn barmhartigheid en van zijn zondaarsliefde hoort, dan gaat er toch wel iets leven van binnen. Nou, waarom dan niet als het over zijn persoon gaat? Waarom raakt de mens nou misschien wel in vervoering als het gaat over de manier waarop hij met zondaren omging in de dagen van zijn rondwandeling op aarde? De momenten waarin hij zijn liefde, zijn zorg en zijn trouw aan zondaren wil bewijzen. De momenten waarop hij zijn discipelen tot zich nam en hij ging onderwijzen op een diep pastorale, herderlijke manier. En dat kan ons hart dan wel eens raken en dan kunnen we wel eens jaloers worden op die discipelen of op die mensen die die bemoeienissen van de Heere kregen. Zo doe hij ook aan mij, zo zeggen we dan wel eens in ons stilte. Maar als het nou over zijn persoon gaat, over zijn godheid, over zijn mensheid en over die vereniging van die twee en over dat ongedeeld en ongescheiden, dan moet er toch ook een vonk overspringen. Dan moet er toch ook een begeerte zijn in de ziel dat ik hem kenne. Niet alleen maar in de kracht van zijn opstanding om zo zelf ook een nieuw levend mens te zijn. Maar dat ik hem kenne zoals God hem heeft geopenbaard. En wat nut heeft deze leer dan, gemeente? Ik denk, laat ik een aantal dingen noemen wat betreft het nut van deze leer. Zonder dat we dit onderscheid kennen van die goddelijke en die menselijke natuur en de vereniging daarvan, staan we, als we eerlijk zijn, iedere keer met een hele hoop vragen bij het lezen van de Bijbel. Dan kom je die geschiedenis tegen dat Jezus tegen Nathanael zegt, ik zag u daar onder de vijgenboom waard. En toen zat de Heer Jezus niet op een kleine afstand te kijken naar die Nathanael, toen was hij heel ergens anders. Toen kon hij hem met natuurlijke ogen niet eens zien. En toch zag hij hem. Onder die vijgenboom zag Jezus die Nathanael. En in het evangelie kom je een andere keer een vijgenboom tegen. En dan heeft de Heere Jezus honger. En dan moet hij eerst naar die vijgenboom toe lopen en tussen de bladeren kijken om te ontdekken dat die vijgenboom geen vijgen draagt. Kon hij dat van een afstand niet zien? Wist hij dat niet? Hij zag Nathanael onder die vijgenboom daar, waar het ook was. En die andere vijgenboom, daar ziet hij niet eens van dat die geen vruchten draagt. Wat een mysterie is dat dan. Als je dan niet beseft, en als het dan niet heel bewust voor je geest staat, dat hij twee naturen had, en dat die twee naturen in diezelfde persoon waren, dan moet je eigenlijk van de Bijbel zeggen, dit is een boek dat mij helemaal in verwarring brengt. Gemeente, bovendien, als het gaat om de rechte eerbied voor de Heer Jezus, de rechte kennis van hem en de rechte erkenning, want kennen moet eindigen in erkennen, de rechte eerbied, de rechte verering van hem, ja, dan moeten wij natuurlijk ook weten hoe het door God over hem gezegd wordt. Hij is het waard om vereerd en aangebeden te worden. Het lam is waardig te ontvangen alle eer en aanbidding. Het lam, dat is die menselijke natuur. En die is toch alle eer en aanbidding waard. Niet alleen de goddelijke natuur, maar ook hij als het lam. We dienen de dingen recht te weten om de dingen ook recht te kunnen beleiden. De Heer Jezus vraagt aan zijn discipelen en die vraagt het aan u en mij ook. Wie zegt gij dat ik ben? Misschien dat u die vraag nog nooit zo concreet hebt horen stellen aan u. Maar dat is wel de vraag waar het op aankomt. Dat is ook de vraag waar het straks op aankomt. Als de dag van het oordeel aanbreekt. Wie zegt gij dat ik ben? Wat is uw indruk van de Heer Jezus? Wat ziet u in hem? Wat verwacht u van hem? Wat heeft u herkend in hem? Wat heeft u in hem aangetrokken? Of niet? En dan moet je een Bijbels antwoord geven. Dan moeten we de Christus der schriften leren kennen. Niet zomaar een idee, niet zomaar een vaag idee, niet zomaar een paar menselijke opvattingen, niet zomaar een aantal dingen die we misschien zelf hebben uitgedacht, maar dan moeten wij de God-mens kennen. De God-mens, de Emmanuel. En zo moeten we ook zalig worden. Ik denk aan dat artikel wat we gelezen hebben, het 19e artikel van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Een moeilijk artikel, nietwaar, als je dat zo in één keer achter elkaar hoort lezen, dat is geen artikel dat je eigenlijk zo achter elkaar moet lezen, maar dan moet je zin voor zin lezen. En dan moet je zin voor zin ook nog eens een keer grondig overdenken. En voordat je naar de volgende zin gaat, moet je eigenlijk de eerste zin goed begrepen hebben. Nou, doet u dat dan maar een keer. Ik kan daar vanavond natuurlijk de tijd niet voor nemen, maar ik wil twee dingen heel nadrukkelijk benadrukken uit dit antwoord. Ergens halverwege, iets over het midden, staat dat wij, dat onze zaligheid hangt aan deze waarheid van zijn lichaam. Hij heeft de waarheid van zijn menselijke natuur niet veranderd, terwijl onze zaligheid en verrijzenis mede hangen aan de waarheid van zijn lichaam. Onze zaligheid is ermee gemoeid. En als we nou echt met de vraag zitten hoe we zalig kunnen worden, dan kunnen wij niet buiten deze dingen heen, om deze dingen heen. En let u dan ook nog eens even op het laatste. Hierom bekennen wij dat hij waar God is en waar mens, waar God, om door zijn kracht de dood te overwinnen en waar mens, opdat hij voor ons zou kunnen sterven uit de zwakheid van zijn vlees. Waarachtig God om de dood te kunnen overwinnen. Wie zou het anders kunnen? En waarachtig mens om nou juist de dood te kunnen ingaan. Want dat kon alleen maar een mens. En daarom, gemeente, het zijn geen onbetekenende en geen onbelangrijke zaken, al zijn ze best moeilijk en al realiseer ik me dat. En als preken ooit zwaar werk is, dan is het preken over dit soort stoffen, om dan toch, ik weet wel, ik kan een briefje van 25 wisselen en ik kan u proberen kwartjes en dubbeltjes te geven, maar met dit briefje van 1000 kan ik hooguit wisselgeld geven tot en met briefjes van 25 en lager kan ik vanavond niet komen. Maar al is het dan moeilijke stof en al gaat het ons begrip te boven, dan moeten we toch weten, gemeente, dat onze zaligheid ervan afhangt. En als onze zaligheid ervan afhangt, dan hangt onze rampzaligheid ervan af als we er geen moeite voor nemen. Zo is het dan ook nog een keer. Gaat uw zaligheid u ter harte? Je wordt niet slapende zalig. Geen mens is er slapend zalig geworden. U zegt, ik heb wel eens horen vertellen dat je er niks voor hoeft te doen. Dat is een heel andere benadering. Je hoeft er niks voor te doen in de zin van, je hoeft er niks voor te verdienen. Je hoeft er niks voor te doen in de zin dat je het werk van de Heer Jezus op geen enkele manier hoeft aan te vullen. Je hoeft niet in de hemel op te klimmen en je hoeft niet in de weg van allerlei goede werken en allerlei, ik weet niet wat voor krachtsinspanningen, proberen bij God in de gunst te komen. Dat hoeft een mens niet te doen, dat kan een mens ook niet. Die weg heeft de Heer radicaal afgesneden en gelukkig heeft de Heer die weg afgesneden. En hij heeft in dat opzicht gezegd, het enige wat de Heer van zijn zondaren verwacht is dat ze geloven in zijn Zoon. Dus in die zin kun je inderdaad gelijk krijgen als u zegt, we hoeven er toch niks aan te doen. En toch moeten we er alles aan doen. Het enige wat de mens er aan doen moet, dat is geloven in zijn Zoon. Maar dan moet je ook geloven in zijn Zoon. Een echt waarachtig geloven in zijn Zoon. En wie is zijn Zoon dan? Hij. God en mens in één persoon. De twee naturen verenigd, maar op zo'n manier dat ze niet vermengd en niet veranderd, niet gedeeld en niet gescheiden zijn. En leg dat nou niet naast u neer, maar probeer dat eens door te verstaan. Probeer nou uit eerbied voor die zaligmaker, uit eerbied voor de God die hem gegeven heeft, de gedachte Gods nou eens na te denken. Om u te verlustigen in het grote wonder. Dat wat geen oog heeft gezien en wat in geen oor heeft gehoord. En wat in geen mensenhart is opgeklommen. Dat nou door God bereid is. Omdat een andere weg onbegaanbaar was. En al die deuren waar we geklopt hebben, bleven immers gesloten. En toen gaf God deze oplossing, deze middelaar, deze zaligmaker. En hij heeft er recht op. Dat we hem voor dat onuitsprekelijke wonder, voor deze onuitsprekelijke gave, ook waarlijk dank zeggen. En hij heeft er recht op dat we alles wat hij omtrent zijn Zoon geopenbaard heeft en wat Christus omtrent zichzelf geopenbaard heeft, dat we dat zoeken te verstaan en te geloven met ons hart. Als we de nood waarin we verkeren beseffen, gemeente, de absolute onmogelijkheid om op de een of andere manier onze eigen zaligmaker te zijn. Als we de nood waarin we verkeren beseffen en de Heere wijst een uitweg, de Heere geeft te kennen dat hij gedacht heeft aan zijn genade en hoe hij gedacht heeft aan zijn genade. En dat hij zijn zoon als een middelaar en zaligmaker nu aanbiedt. In onze catechismus wordt het woord schenken gebruikt. Als hij zo tot ons komt met deze schenking, met deze aanbieding van zijn genade. Wie zouden wij dan zijn om tegen de Heere te zeggen, Heer, het zal allemaal wel. Maar het is mij een beetje te moeilijk. Als onze nood ons werkelijk tot nood geworden is. En als we dan horen, er is er één. En die is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Wie is hij dan? Laat ik hem dan mogen kennen. En als je hem dan nodig krijgt. En als je waarlijk liefde voor hem krijgt. En als je waarlijk een hart krijgt dat naar hem uitgaat. Zoek dan zoveel mogelijk van hem te leren kennen. Want tenslotte moet het daar naartoe, gemeente. En dan ben ik bij onze catechismus terug. Dat eerste stukje van antwoord 18. En de rest moet dan maar blijven liggen. Hij moet wel onze Heere Jezus Christus worden. En wij moeten, en ik haal dat ene woordje dan ook maar even naar voren. Wij moeten wel weten dat hij ons geschonken is. En dan niet in de algemene zin, want natuurlijk mag je dat ook zeggen. En laat ik dat ook maar nog even zeggen. In de algemene zin is hij geschonken. Hij is aan de wereld geschonken. God heeft zijn zoon in deze wereld gegeven en hij biedt hem iedereen aan. En als zijn evangelie verkondigd mag worden, zijn evangelie, de boodschap van zijn genade, van zijn verlossingswerk, van zijn geboorte, van zijn lijden, sterven en alles wat hij verder gedaan heeft, dan wordt dat evangelie gepredikt aan allen zonder onderscheid. En dan hoeven we niemand bij voorbaat uit te sluiten en dan hoeven we niemand aan te wijzen en te zeggen, ja maar voor jou is het niet, want voor jou heeft de Heer het niet bedoeld. Je moet eerst aan bepaalde kwaliteiten voldoen, eerst bepaalde vereisten moet je eerst hebben en dan mag ik het evangelie pas aan je verkondigen. Nee, het wordt aan allen en een iegelijk zonder onderscheid verkondigd met bevel van bekering en geloof. En in dat opzicht mag je met Bijbels recht zeggen, hij is aan allen en een iegelijk geschonken, aangeboden. Zo is het toch. Dat maakt het ook zo makkelijk. Zo pas had ik het over de moeite van het preken, maar dat maakt het preken ook weer een stuk makkelijker. Want ik hoef echt niet te gaan schiften tussen die en genen in de gemeente. Ik hoef echt niet te zeggen van, ja u wel, als u, nee en u, nee waarschijnlijk niet of nog niet. Maar allen en een iegelijk. Van de oudste in ons midden tot de jongste toe. Van degene die er ernst mee maakt in zijn leven en ook van degene die wel eens in de kerk zit, maar ach, zeker vanavond de gedachte heeft, waar ben ik eigenlijk voor gekomen? Ik snap er niks van. Nou, dit snap je dan toch wel, hoop ik. Dat de Heere klopt aan de deur van u en jouw hart. En dat hij ook tegen u en tegen jou zegt, geef mij nou jouw hart. En dat mag ik tegen u allemaal zeggen. Zo goed is dat ik dat ook buiten de kerk tegen iedereen die nog nooit een kerkgebouw van binnen gezien heeft, zeggen mag. God gaat jou niet voorbij. En hij laat je niet aan je lot over. En hij heeft je er ook niet eens voor over. Dat je verloren zou gaan. Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. In die zin is die zaligmaker geschonken aan de ganse wereld. En we hoeven niet geheimzinnig te doen in de prediking, zodat iedereen nog met de vraag naar huis gaat. Ja, mag ik het nou wel geloven of mag ik het niet geloven? U mag het geloven, gemeente. U mag het geloven. Nog sterker, de Heere Jezus wil de uwe zijn, als u hem hebben wilt. Als u hem maar hebben wilt, dan is hij er voor u. Klinkt dat Arminiaans en remonstrans? Misschien is het net op de grens, maar wel binnen de grens. Zo legt de Heere zijn genade aan de deur van ons hart. Zo is het de Heere ernst. En dat vinden we in de Dordtse leerregels terug. Zo is het de Heere ernst. Als hij met zijn evangelie tot een ieder van ons komt. Hij heeft waarachtig geen lust in de dood van de goddeloze. Dat heeft hij gezworen bij zichzelf. Zo is hij geschonken. Maar daar kun je niet meer volstaan. Want je kunt die schenking ook nog wegsturen. Je kunt hem ook nog weigeren. En je kunt ook nog zeggen, nee, voor mij hoeft het niet. Ik heb er geen belang bij. En laten we eerlijk zijn, gemeente, wie heeft er nou van nature belang bij? We hadden het over mensen buiten de kerk die de kerk van binnen niet zien, maar hoeveel mensen die de kerk geregeld wel zien van binnen, hebben er eigenlijk nog steeds geen belang bij. Om die zaligmaker te leren kennen en hun zonden afgewenteld te zien op hem en hun schuld bedekt te zien door zijn bloed en door hem verzoend te zijn met God. Ze hebben zoveel andere dingen aan het hoofd en er zijn zoveel andere dingen die veel belangrijker zijn en waar ze mee druk zijn. Nou ja, goed, de kerk dat kan er nog net mee door en dat is gelukkig ook maar één dag in de week en je houdt 6 dagen voor jezelf over. Maar eigenlijk is die ene dag ook nog wel eens een keer een beetje te veel, want je zou zondags ook nog wel eens graag je eigen dingen doen. Hoeveel kerkmensen zijn er niet die van dit hout gesneden zijn? En dat is brandhout. En dat zal straks ook branden, als het niet verandert. En dan is die Christus je aangeboden, dan heb je de weg geweten. En je hebt hem toch niet bewandeld. Dan is die zaligmaker in al de heerlijkheid van zijn persoon. En in al de schoonheid van zijn wezen. Want de bruid zegt, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zijn godheid en zijn mensheid en de manier waarop ze verenigd zijn. Gans begeerlijk voor een hongerig en dorstig gemaakt hart. Maar dan zegt een natuurlijk mens tegen, nee hoor, de Heere kan dat voor hem houden. En als een ander het hebben wil, dan moet een ander het maar weten. Maar ik heb belangrijke dingen. Wees toch niet zo dwaas. En daarom zeg ik, zo'n schenking, zo'n aanbieding maakt ons nog niet zalig. Als we er nooit in ons leven op ingingen. En als we er nooit echt behoefte aan kregen. Maar onze catechismus, als dit die uitdrukking gebruikt, dat hij onze Heere Jezus Christus is, die ons geschonken is, bedoelt het in een nog diepere zin. Hoe dan? Dan heb je hem ontvangen. Dan is hij de mijne geworden. Dan heb je mogen aannemen in het geloof. Dan heb je hem leren kennen als een gepaste zaligmaker. Een zaligmaker die nou net past op al de noden van mijn zondaars bestaan. En die zijn zo groot en die zijn zo veel. En ik heb al gezocht naar links en rechts om een oplossing te vinden, maar niks paste erop. Niks. En dan komt hij en God biedt hem aan en hij is zo gepast. Zo precies gepast op al mijn noden. En toen de Heere hem zo voorstelde en door zijn Heilige Geest vrijmoedigheid gaf om op hem te zien. Zonder dat je er erg in had wellicht. Uitgelokt en uitgedreven door de Heilige Geest, heb je het gewaagd om hem aan te nemen, om hem als Simeon in de armen te nemen. En het bleef niet bij het omhelzen van uw kant, maar het werd gevolgd en misschien nog wel voorafgegaan door het omhelzen van zijn kant, in de vereniging van het waarachtige geloof. Je hebt je schuld gezien en je wist dat je er niet vanaf kon en je wist dat je het niet betalen kon en je wist dat je er in eeuwigheid mee bezig zou moeten zijn om die schuld te betalen en dan nog niet klaar zou zijn. Die schuld die als een last om je hals hing en die je naar het verderf trok en het werd roepen en het werd worstelen aan Gods genadetroon. En toen kwam die openbaring van hem. Deze middelaar, God zende mensen, God geopenbaard in het vlees, God daalt neer in het menselijk vlees om die schuld van zondaren op zich te nemen. God kwam om het voor zo'n verloren mens op te nemen. En als dat heilgeheim in het evangelie wordt aangewezen en door de Heilige Geest voor het geloofsoog wordt verklaard, dan is daar opnieuw die geloofsdaad, zoveel als hem aangenomen hebben, heeft die macht gegeven kinderen Gods te worden. Dan is de schenking uitgevloeid in wat we dan noemen de deelachtigmaking. Dan is het niet alleen maar daar, Christus, maar hier. Hij is de mijne en ik ben de zijne. En dan zegt het geloof, en daarom zegt de geloofsbelijdenis dat ook, onze Heere Jezus Christus. Dan laten die namen dan ook maar even onbesproken. De catechismus gaat dat straks allemaal uitvoeriger behandelen. Maar dat woordje onze. En maak het dan nog maar persoonlijker. Want uiteindelijk geloven we wel met elkaar. Zeker als kerk. Maar als het erop aankomt in de binnenkamer en voor Gods aangezicht, dan gelooft de mens persoonlijk. Mijn Heere Jezus Christus. Mag u dat zeggen? Echt door die weldaad van de toe-eigening, van de deelachtigmaking, nou is hij de mijne geworden. En nou heeft hij tegen mij gezegd, u bent de mijne. En als echo daarop mag ik nou zeggen, en hij is de mijne. Weggeschonken door God. Toegeëigend door het geloof. En nu ben ik met hem verenigd. Onze Heere Jezus Christus. Gemeente, de dingen liggen soms niet eenvoudig als het over de geloofsleer gaat. Maar ze liggen wel altijd praktisch. En ze liggen wel altijd persoonlijk. En ik zeg maar met de dichter, wie ooit hierin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Of niet? Of niet? Was dat alleen voor die dichter zo? En voor een enkeling verder? En voor de massa niet? Nee, nee. Wie ooit in deze dingen zijn lust genoot. En laten we God dankbaar zijn. Dat hij, zoals ik vanavond gezegd heb, zijn kerk inderdaad in de waarheid geleid heeft. Zodat wij niet in een of andere Nestoriaanse geesteswateren zijn terechtgekomen. En zodat we niet aan de andere kant volgelingen van Uitiges geworden zijn. Die van het pad zijn afgegleden en die op een verkeerde dwaalweg zijn gekomen. En die daarom de middelaar en de zaligmaker en de zaligheid net missen. Laten we God dankbaar zijn dat hij ons het woord gegeven heeft. En het zuivere woord bewaard heeft. En dat we dat nog vinden mogen. Ook in onze confessie. Amen. We zingen Psalm 25, het zesde vers. Thank you. Laten wij samen danken. Genadige God, wij willen u danken voor uw woord. En al moeten wij dan tegelijkertijd bekennen, Heere, dat er dingen zijn in uw woord die ons begrip verder te boven gaan. Niettemin, Heere, wat tot zaligheid nodig is, dat is wel zo duidelijk geopenbaard in de Heere Jezus Christus, dat wij wel ziende blind moeten zijn om die boodschap te missen. En gij hebt hem ons vanavond ook weer voorgesteld. De zaligmaker. God geopenbaard in het vlees. En we danken u ervoor, Heere, dat u die weg geopend hebt. Dat is geen mensenwerk geweest, dat is ook geen menselijk plan geweest. Dat is in uw geest opgekomen. En dat hebt u uitgedacht en dat hebt u uitgewerkt. En nu ligt het klaar om uitgedeeld te worden. Wij bidden van u, Heere, deel het ook aan ons uit. Zodat die aangeboden, gepredikte, geschonken zaligmaker nu ook door en in het geloof ons deel mag worden. Dat we er deel aan krijgen, dat schenking uitvloeit in deelachtigmaking. En dat we er zo ook waarlijk deel aan zullen hebben. Heere, schenk dat aan hen wie er hard naar u uitgaat. O, geef toch lust en liefde aan naar die borg en zalig maken, maar laat de liefde en de begeerte om hem te kennen dan ook inderdaad gestalte krijgen in een nauwkeurig onderzoeken van uw woord om juist meer en meer van hem te weten te komen. En wilt gij al onze traagheid en al onze luiheid in geestelijk opzicht maar vergeven en genezen, Heere, opdat wij ijverig mogen zijn, ook in het onderzoeken van de waarheid Gods, tot eer van uw naam. Maar Heere, met hoofdkennis en met verstandskennis alleen kunnen we ook nog heel verkeerde kant uitgaan. En dat is ook menigmaal zo geweest. Laat het vooral ook de kennis des harten zijn, in de persoonlijke beoefening en beleving daarvan. En maak zo uw woord nog waar en vast en hecht in ons aller leven. Gedenk ons, Heere, verder deze week, ook donderdag, als we de begrafenis zullen meemaken van de overleden broeder Wiegel. Heere, laat dan uw woord ook mogen uitgaan en laat het dan ook kracht mogen doen en laat het zegen mogen brengen. En wilt u in alle opzichten genadig aan ons denken, ons voorzien van moed en krachten, ons voorzien van bekwaamheid voor ons dagelijks werk, maar ons bijzonder ook voorzien van genade om in uw wegen te wandelen, om Jezus wil. Amen. Psalm 116, het eerste en het vierde vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, en de eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Gaat als een in vrede en draagt met uw Gods zegen de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.